opdracht van de preek van vandaag is: leren bidden. Nou, als we de evangelie bestuderen, de vier verslagen over het leven en de bediening van Jezus, kom je al snel tot de conclusie dat Jezus er een serieus gebedsleven op nahield. En zijn leerlingen, zijn volgelingen, die tijdens zijn bediening nauw met hem optrokken, begonnen op een gegeven moment een verband te zien tussen de gebeden van de Heer en al die bijzondere dingen die hij deed. En daarom vraagt ze ook aan Jezus: Heer, leert u ons bidden? En dat dit verzoek van de discipelen afkomstig is, dat kun je lezen in Lucas hoofdstuk 11. Maar het antwoord vinden we ook in Matteüs hoofdstuk 6. Het antwoord van Jezus op die vraag. En dat gaan we samen lezen, omdat dat antwoord iets uitgebreider is. Matteüs 6, vers 9 tot en met 13. Matteüs 6, vers 9 tot en met 13. En daar vinden we dus de reactie van Jezus op het verzoek van zijn discipelen. Bid gij dan al dus: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Nou, het antwoord wat Jezus hier deelt met zijn leerlingen, kun je letterlijk nabidden. En dat gebeurt ook, dat gebed staat ook wel bekend als het Onze Vader. Dat kan. En dat mag. Echter, het gaat hier niet om een formule van letterlijk de juiste woorden. We moeten niet per se deze woorden bidden om naar de wil van God te kunnen bidden. Wat Jezus ons hier wil meegeven is een modelgebed. Of met andere woorden, het bevat allemaal elementen die wij kunnen meenemen in ons gebedsleven. En we zullen er samen doorheen gaan. Het begint natuurlijk met Onze Vader die in de hemelen zijt. En al met de eerste twee woorden van Jezus in zijn opening openbaart hij ons meerdere interessante zaken. En door te beginnen met de woorden Onze Vader zet Jezus direct de toon. Als het goed is, verlost dit ons gebed van elke vorm van plichtmatigheid of gewoonte. Het maakt het meteen persoonlijk. En dat is precies wat God wil. Dat wij met hem omgaan vanuit een persoonlijke relatie. En hoe bijzonder is dat? We hebben er net uitgebreid over gezongen. Dat God, de schepper van de hemel en de aarde, van al het leven, van alles wat goed is, is door hem gemaakt. Hij is de Almachtige, hij is de Allerhoogste en wij mogen hem onze Vader noemen. En zo komt die geweldig grote God opeens heel dichtbij. En laat Jezus ons zien dat wij met hem vertrouwd kunnen omgaan. Nou weet ik dat natuurlijk niet iedereen bij het woord Vader meteen een associatie of een positieve associatie heeft. Want misschien heb je in je leven geen vader gekend die er voor je was. Dus als jij het over een vader hoort gaan, dan denk je niet van: oh, dat is een positief iets. Je hebt er misschien helemaal geen gevoel bij. Of misschien heb je wel een vader in je leven gekend, maar die jou niet goed heeft behandeld, waardoor je associatie met het woord vader negatief is. Nou, in dat geval is het goed, en ik denk trouwens in meerdere gevallen, om niet op je gevoel of associatie af te gaan, maar op wat de Bijbel leert. En in dit geval over het vaderschap. Want de Bijbel heeft genoeg te zeggen over dat onderwerp. En we gaan nu niet alles behandelen wat de Bijbel daarover zegt, maar straks wil ik drie aspecten aanhalen. Maar voor God geldt dat alles wat in de Bijbel over vaderschap staat, dat hij al die aspecten op ultieme wijze vervult. En in vergelijking met hem zijn de aardse vaders die het goed doen, slecht in vergelijking met God. En dat is letterlijk wat Jezus zelf zegt. En ik stel voor dat we dat ook samen lezen, want ook dat is onderwijs van Jezus over gebed. Dat staat één hoofdstuk verder, in hoofdstuk 7, vers 7 tot en met 11. En daar zegt Jezus: bid en u zal gegeven worden. Zoekt en gij zult vinden. Klopt en u zal opengedaan worden. Want een ieder die bidt, ontvangt. En wie zoekt, vindt. En wie klopt, hem zal opengedaan worden. Of welk mens onder u zal, als zijn zoon hem om brood vraagt, hem een steen geven? Of, als hij een vis vraagt, zal hij hem toch geen slang geven? Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader in de hemelen het goede geven aan hen die hem daarom bidden? Nou, hier zien we een van de aspecten van een goede vader. Een goede vader zorgt voor zijn kinderen. En hij voorziet ze van wat ze nodig hebben. Niet per se alles wat ze willen of alles wat ze vragen, maar wat ze nodig hebben, daarvoor moeten ze op hun vader kunnen rekenen. Maar wat een goede vader nog meer doet, is zijn kinderen ook de ruimte geven om zelf te leren, zelf dingen te proberen en om zelf redzaam te worden. Want naarmate een kind ouder wordt, kan het niet zo zijn dat je als vader alle problemen oplost en iedere vorm van verantwoordelijkheid van het kind wegneemt. Nee, je wilt juist dat het kind zelfstandig wordt, zelf dingen leert te doen. En als vader mag je daar dan een ondersteunende rol in nemen. Door het kind aan te moedigen om iets te proberen. Door het te bemoedigen als iets goed gaat of als het niet goed gaat, het ze toch een hart onder de riem te steken. En natuurlijk, als ze er soms niet uitkomen, mag je best even bijspringen. Maar ook dat hoort bij vaderschap. Zorg dragen en ruimte geven aan je kinderen om zelf te kunnen ontwikkelen. En wat hij ook doet, wanneer het nodig is, dan corrigeert en tuchtigt hij zijn kinderen. Denk ook aan de woorden van Jezus in Openbaring 3, vers 19, waar hij zegt: allen die ik lief heb, bestraf ik en tuchtig ik. Dus correctie, bestraffing, heeft te maken met liefde. En kinderen hebben dat soms nodig, want kinderen lijken soms net mensen. Ze kunnen eigenwijs zijn en ongehoorzaam. Maar wat kinderen ook nog hebben, is dat ze heel vaak bepaalde gevaren niet zien. Ze zien niet de gevolgen of de consequenties van bepaalde handelingen die je als ouder of volwassene wel ziet. En hoewel het dus goed is om je kinderen ruimte te geven om dingen te leren en te proberen, heb je nog steeds de verantwoordelijkheid om ook te beschermen. En dus niet het kind alles maar te laten doen wat hij wil of bedenkt. Maar ook het kind te beschermen en soms door te corrigeren. En dat kan ook met een corrigerende tik. En we moeten daarin dus niet letterlijk en ook niet figuurlijk doorslaan. Want het gaat niet om kindermishandeling. Maar het gaat om kinderbescherming. Echte correctie komt voort uit liefde om het kind te beschermen voor iets ergers. En een heel simpel en bekend voorbeeld is oversteken. Een kind denkt: ik wil daarheen. En dat is het enige wat hij denkt. En ook zo snel mogelijk. Dus hij rent zo de straat op. Maar kijk niet wat er gebeurt, of er een fietser of een auto aankomt. En soms zijn woorden niet genoeg om een kind te laten weten dat het niet kan. En dan moet je soms even laten voelen van: dit kan echt niet. En dat doe je om het kind te beschermen voor een veel groter kwaad, namelijk een ernstig ongeluk. Dus ook dat hoort bij vaderschap. En voor God geldt dat alle aspecten van het vaderschap door hem op een ultieme wijze worden vervuld. En God is onze hemelse Vader als wij een volgeling van Jezus zijn. Dan mogen wij van hem verwachten wat de Bijbel ons leert over het vaderschap. En dat wij met vertrouwen tot hem gaan, maar ook met ontzag en eerbied. En tegelijkertijd ook zonder angst, met vrijmoedigheid. Want hij is onze hemelse vader, hij houdt van ons, hij wil voor ons zorgen, maar hij wil ons ook helpen en leiden om zelf te groeien naar volwassenheid. Nou, hiermee komen we op het volgende stukje en dat is: uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Nou, als iets of iemand apart wordt gezet, wordt dat ook wel heiligen genoemd. En wij kunnen de naam van God in het gebed heiligen door in het gebed tijd apart te zetten om hem te prijzen. Om je naar hem te uiten wie hij is en vooral wie hij voor jou is. Want God wil die persoonlijke omgang met ons. Dat je hem zegt wat hij voor jou betekent en dat je hem daarvoor ook eert met je woorden. Want als we dat doen, als we op God gericht zijn, hem de eer geven en de waardering, dan verhogen we ook nog eens de effectiviteit van ons gebed. Denk aan de bekende Bijbeltekst uit Psalm 50, vers 23. Wie lof offert, eert mij en baant de weg dat ik hem Gods heil doe zien. Als wij op God gefocust zijn en hem eren, maakt dat de weg vrij voor het goede en het heil wat God ons wil schenken. Maar het gaat hier niet om het hanteren van een juiste formule of een goede combinatie van woorden. Als wij ons naar God uiten, gaat het hem er vooral om: menen wij wat we zeggen? Als wij hem eren en prijzen, staat ons hart daar dan achter? En als dat zo is, dan is het aangenaam voor God. En zo kunnen wij dus ook in het gebed de naam van God heiligen. We kunnen hem expliciet eren. Maar andersom werkt het trouwens ook. Wie bij God hoort, is ook geheiligd en apart gezet. En wij leven te midden van alle andere mensen in deze wereld, maar wij als volgelingen van Jezus mogen uitzien naar Gods koninkrijk. En dat is trouwens niet het duizendjarig rijk, maar het is Gods koninkrijk op de nieuwe aarde met de nieuwe hemel. Want tijdens het duizendjarig rijk, dan regeert Jezus wel hier op aarde, maar Gods koninkrijk is eeuwig. En 1000 jaar is misschien lang, maar niet eeuwig. En het koninkrijk van God, zegt Jezus, is niet van deze wereld. Wat hij wel zegt is dat het koninkrijk nabijgekomen is. En daarmee bedoelt Jezus dat dankzij hem Gods koninkrijk binnen ons bereik is. Die geweldige toekomst is dankzij Jezus voor ons nu mogelijk. Als wij op hem vertrouwen, zijn ook wij apart gezet en mogen wij uitzien naar die nieuwe hemel, die nieuwe aarde. En daar zal Gods koninkrijk zijn, waar we voor eeuwig met hem mogen leven. En dat mogen we in het gebed meenemen. Want het koninkrijk van God is er dus nog niet. Maar we geloven dat het komt en we belijden het in het geloof. Uw koninkrijk komen. En dan komen we nu op een heel interessant gedeelte van het Onze Vader. En we zullen hier extra uitgebreid op ingaan. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alsof ook op de aarde. Nou, de hemel, zeker in dit verband, kunnen we omschrijven als de plaats waar God is en regeert. En daar gebeurt eigenlijk volledig Gods wil. Maar hoe zit dat met de aarde? Gebeurt daar ook, precies zoals dat in de hemel gebeurt, Gods wil? Wat is eigenlijk de betekenis van Jezus' woorden? Waarom neemt hij dit mee in zijn voorbeeldgebed voor ons? Is het misschien een statement, een verklaring, dat het zo is, dat Gods wil ook op de aarde geschiet? Of is het misschien eerder een belijdenis, zoals met het koninkrijk van God? Gods wil geschiet nog niet op de aarde, maar het gaat gebeuren. Of is het misschien een uiting van je verlangen dat meer van Gods wil op deze aarde zal geschieden, net zoals dat in de hemel gebeurt? Ik ben er zelf van overtuigd dat het om dat laatste gaat. Maar ik weet dat hier ook soms anders over wordt gedacht. Sommige mensen geloven dat alles, ook wat hier op aarde gebeurt, Gods wil is. Want, zo redeneren ze vaak, als het niet Gods wil is, dan zouden we het wel hebben tegengehouden. Dus, alles wat hier op aarde gebeurt, is Gods wil. En past op de een of andere manier binnen Gods wil, ook als wij dat misschien niet kunnen snappen. Maar wij zijn immers ook God niet. Nou, met die laatste opmerking ben ik het volledig eens. Wij mensen kunnen God niet volledig vatten of begrijpen. Zijn wegen, zijn gedachten gaan hoger en verder dan die van ons. Echter, wij kunnen God wel beter leren kennen, omdat hij zichzelf aan ons heeft bekendgemaakt. En vooral door de Bijbel. En als je de hele Bijbel in oogenschouw neemt, dan is het idee dat Gods wil, dat alles wat hier op aarde gebeurt, Gods wil is, zeer ongeloofwaardig. En het past ook niet bij het beeld wat de Bijbel over God schetst. En we gaan een aantal voorbeelden met elkaar behandelen. Nou, het volk Israël heeft in Egypte in slavernij geleefd. Het was een verschrikkelijk bestaan. Maar door God werden ze op buitengewone wijze verlost door machtige wonderen en tekenen. En zo verloste hij hen uit de slavernij in Egypte. En vervolgens moesten ze door de woestijn reizen op weg naar het beloofde land. Het land wat God aan hen had beloofd tot een bezitting. Nou, hoeveel jaar moest die reis door de woestijn duren? Nou, het antwoord is niet 40 jaar. Het heeft wel 40 jaar geduurd voordat ze het beloofde land binnengingen. Maar als het aan God had gelegen, waren ze al na een jaar het beloofde land binnengegaan. Want dat was letterlijk de opdracht die hij gaf. Maar na het negatieve verslag van 10 van de 12 verspieders, vertrouwde een groot deel van het volk niet meer op God en wilden ze niet doen wat hij had gezegd, namelijk dat land in bezit nemen. En dat terwijl ze zoveel machtige wonderen en tekenen van hun God hadden meegemaakt. Het was niet Gods wil dat ze zo lang in die woestijn bleven, maar omdat ze niet naar God luisterden, zijn wil niet deden, werd hun verblijf in de woestijn verlengd tot maar liefst 40 jaar. Juist omdat ze niet de wil van God deden. Een andere interessante Bijbeltekst is Deuteronomium 5, vers 29. En God is daar aan het woord en hij heeft het over Israël en hij zegt het volgende. Och, hadden zij steeds zulk een hart om mij te vrezen en om al mijn geboden te onderhouden, opdat het hun en hun kinderen voor altoos wel mocht gaan. Hier openbaart God iets van zijn wil voor Israël. Namelijk dat hij wil dat het met hun en met al hun nakomelingen voor altijd goed zou gaan. Maar hij laat ons ook zien hoe dat zou kunnen. Namelijk door hem te eren, te vrezen, te respecteren en hem volledig te gehoorzamen. En op het moment dat God dit uitspreekt, heeft Israël die houding. Maar door de manier waarop God dit deelt, wordt ook wel duidelijk dat Israël niet altijd op die manier met God omging. Vaak genoeg gingen ze helemaal niet gehoorzaam met hem om. Maar dat is wel het verlangen van God, dat ze dat zouden doen, zodat hij ze kon zegenen op de manier die hij in gedachten had. Nou, we gaan nu naar een andere tekst uit het Nieuwe Testament, en ook hier is God aan het woord. Jezus deelt met ons in Matteüs 23, vers 37... Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten dood en stenigt wie tot u gezonden zijn. Hoe dikwijls heb ik uw kinderen willen vergaderen, gelijk een hen haar kuikens onder haar vleugels vergadert. En gij hebt niet gewild. Jezus spreekt hier vanuit zijn goddelijke aard. Dat hij het verlangen had om zorg te dragen voor de inwoners van Jeruzalem, om ze te beschermen. Maar kon hij dat doen zoals hij dat wilde? Nee. En waarom niet? Omdat zij het niet wilden. En dit zie je vooral terug in de tijd van de richters en de koningen in Israël. Heel vaak gebeurde het dat de koning en het volk ongehoorzaam waren aan God. Zich niet hielden aan zijn wetten en instellingen. En als dat gebeurde, dan rekende God niet meteen met ze af. Hij bestrafte ze niet meteen. Maar hij stuurde mannen of vrouwen, profeten, om ze te corrigeren. Om ze te behoeden voor een groter kwaad. Om zich weer te bekeren van hun heilloze wegen en weer naar hem te gaan luisteren. Soms gaven ze gehoor, maar heel vaak zien we dat ze niet luisterden. Zich niet bekeerden. Waardoor Gods wil niet kon geschieden. En dat is waar Jezus hierop doelt. Dus zo zie je dat als we alleen al het Oude Testament uitgebreid bestuderen. Je hoeft niet eens uitgebreid te bestuderen. Maar je ziet al talloze voorbeelden waarvan Gods wil niet geschieden op aarde. Waar wat hij had gewild niet gebeurde. En voor alle duidelijkheid. Het gaat niet alleen om het volk Israël of het Joodse volk. Alleen in het Oude Testament zie je gewoon heel veel over dit volk. Maar ze zijn eigenlijk exemplarisch of een voorbeeld voor de mensheid. Want God biedt ons iets veel beters aan dan wat hij Israël aanbood. Niet alleen een beloofd land hier op deze aarde, maar toegang tot zijn koninkrijk. En dat biedt hij alle mensen aan. En het enige wat God van ons vraagt is om op Jezus te vertrouwen, hem te geloven en hem te volgen door gehoorzaamheid. En dan is die geweldige toekomst, die geweldige belofte van God voor ons, zal in vervulling gaan. Maar helaas zien we ook nu dat heel veel mensen toch niks van Jezus moeten hebben. Nog niet misschien. Heel veel mensen gaan tegen Gods wil in. En we zien dus ook heel duidelijk in deze wereld dat Gods wil heel vaak, helaas, niet geschiet. En Gods wil gaat ook niet volledig op deze aarde geschieden, net zoals dat in de hemel gebeurt. Want zelfs in de beste tijd op deze aarde, wanneer Jezus 1000 jaar regeert, zichtbaar, duidelijk voor iedereen, en de machten van de duisternis uitgeschakeld, want de antichrist en de valse profeet zijn er niet meer, en de duivel is die 1000 jaar gebonden, hij kan niks doen. Maar daarna wordt hij nog 1 keer losgelaten. En het zal hem lukken om een enorme menigte te verzamelen. Die alsnog tegen Jezus en tegen God in opstand komen. Zelfs onder die ideale omstandigheden zie je dat er toch nog mensen zijn die niks met God te maken willen hebben. En wat ik net ook al aanhaalde is het idee dat alles wat hier op aarde gebeurt ook de wil van God is. Het past ook niet bij het beeld wat de Bijbel van God schetst. En voor het beste beeld van God moeten we bij Jezus zijn. Hij zegt zelf, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien, heeft God gezien. Wil je weten hoe God is, bestudeer het leven en het karakter van Jezus. Want zo is God ook. En Jezus zei ook, ik doe altijd dat wat ik de Vader zie doen. Dus hij handelde altijd in gehoorzaamheid aan God. Altijd in overeenstemming met zijn wil. En wat zien we Jezus heel vaak doen? Mensen genezen. Herstellen hem. Wat ons laat zien dat ziekte en pijn niet Gods wil zijn. Niet zijn wil voor ons leven. Anders zou Jezus tegen de wil van de Vader ingaan. Doordat hij mensen geneest. En je hoort ook christenen, ook vandaag de dag nog wel zeggen, dat een ziekte of een probleem van God is. Maar dat is niet van God. Want Jezus deed altijd de wil van de Vader. En hij genas mensen die ziek zijn. En wat dat betreft is het ook heel interessant en ook heel belangrijk, dat hij onder andere een blind geborene genas. Want, wat ik net ook al zei, vaak hoor je mensen ook zeggen, en ik heb het over christenen. Zo ben ik door God gemaakt. Met een bepaalde ziekte. Met een bepaald gebrek. Of een beperking of een misvorming. Alsof God jou zo heeft bedoeld. Nou, ik weet niet helemaal zeker waarom dat wordt gezegd of gedacht. 1 ding is wel duidelijk. Al heb je een beperking, lichamelijk of geestelijk. Je bent voor God even kostbaar als ieder ander mens. Je bent even waardevol, even geliefd en zelfs even bruikbaar voor hem. Want hij is niet afhankelijk van onze vaardigheden en capaciteiten. Maar Als God mensen echt zo maakt met een ziekte, of opzadelt liever gezegd, met een gebrek, dan zou Jezus tegen de wil van God zijn ingegaan. Want die blindgeborene was dan door God doelbewust gemaakt zonder gezichtsvermogen. Maar Jezus deed altijd de wil van de Vader. En doordat hij de ogen van deze man opende, kunnen onze geestelijke ogen ook opengaan. Dat ziekte en pijn niet van God afkomstig zijn en dat hij dat niet opzadelt in ons leven. Dat is niet wat hij voor ons wil. Het is een gevolg van de vloek van de zonde. Het komt juist voort uit het feit dat Gods wil niet altijd hier op aarde geschiedt. Daar is dat een gevolg van, al die ziekte, al die pijn, al die vreemde dingen die in je leven kunnen zijn. En dit heeft ermee te maken dat God een persoonlijke relatie met ons wil hebben. Maar om een relatie te kunnen hebben, heb je liefde nodig. En liefde heeft weer nodig dat er sprake is van vrijheid. Vrijheid om te kunnen kiezen, waaronder te kiezen wie je lief hebt. Daarom was het nodig dat God ons mensen een vrije wil gaf. Dat wij de mogelijkheid hadden om ja tegen God te kunnen zeggen. Om zijn liefde te beantwoorden met die van ons. Want als wij dat doen vanuit een eigen keuze, vanuit eigen liefde, dan is het waardevol en heeft het betekenis. Maar daar zit ook een risico aan vast. Want als wij de mogelijkheid hebben om ja tegen God te kunnen zeggen, heb je ook de mogelijkheid om nee te kunnen zeggen. En daar zijn negatieve gevolgen aan verbonden. En denk weer even aan Deuteronomium 5. Als Israël of als wij altijd zouden luisteren naar God, doen wat hij zei, zou het ons altijd wel gaan. Want dat is Gods wil voor ons. Maar als wij niet naar God luisteren, nee tegen hem zeggen, komt er automatisch het slechte uit voort. En dat dat slechte kan voorkomen, dat op zich is niet de wil van God. Maar het is wel een mogelijkheid die er is door de vrije wil. En zo wil God ook niet dat er ook maar iemand verloren gaat. En ik houd van deze tekst uit 1 Timotheüs 2 vers 3 en 4. Want ten eerste is deze tekst duidelijk, zeker wat betreft Gods wil. En ten tweede is het heel positief. Dit is goed en aangenaam voor God, onze Heiland, die wil dat alle mensen behouden worden, gered en tot erkentenis der waarheid komen. God wil dat we allemaal worden gered. Maar toch zijn er ook mensen die verloren gaan, omdat we ook nee kunnen zeggen tegen God. Door de vrije wil kan het gebeuren dat Gods wil ook niet geschiedt. Dus wat is dan Jezus' bedoeling met zijn woorden als hij zegt dat we in het gebed mogen meenemen om te bidden voor Gods wil op aarde? Volgens mij gaat het hierom. Als wij echt willen dat meer van Gods wil op aarde geschiedt, als we dat verlangen hebben, dat we dan aan God vragen: Heer, wat wilt u dat ik doe? Want als wij echt willen dat meer van Gods wil op aarde geschiedt, dan zijn we daar zelf ook voor beschikbaar. En kunnen we God de ruimte geven en zeggen: Heer, ik verlang ernaar dat meer van uw wil geschiedt, maar wat wilt u dan dat ik doe? Want iedere keer als ik hem gehoorzaam, iedere keer als u doet wat hij vraagt, gebeurt Gods wil. Dus hoe meer wij het doen en hoe meer mensen het doen, hoe meer we van Gods wil gaan ervaren op deze aarde en in ons eigen leven. Dus dit is juist een gelegenheid om God te laten inspreken wat hij wil dat jij doet, zodat meer van zijn wil op aarde zal geschieden. Gaan we nu verder met: geef ons heden ons dagelijks brood. Nou, wij mogen tot God bidden voor wat wij nodig hebben in ons leven, ook in ons dagelijks levensonderhoud. En Jezus leert daar ook wat interessants over, ook in Matteüs hoofdstuk 6. En we lezen vers 31 tot en met 33. Maakt u dan niet bezorgd, zeggende: wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden? Want naar al deze dingen gaat het zoekende der heidenen uit. Want uw hemelse Vader weet dat gij dit alles behoeft. Maar zoekt eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid, en dit alles zal u bovendien geschonken worden. Nou, ergens voor bidden is niet hetzelfde als je ergens zorgen over maken. Jezus moedigt ons in die verse aan om geen zorgen te maken. Maar ik denk dat wij allemaal wel van tijd tot tijd toch onze zorgen hebben. En natuurlijk is het goed als wij bezorgd zijn, dat wij daarmee naar God gaan. Dat wil hij ook. Denk ook aan de geweldige tekst uit Spreuken 3, vers 5 en 6. Steun op de Heere met uw hele hart. En vertrouw niet op uw eigen inzicht. Ken hem in al uw wegen, dan zal hij uw paden recht maken. Dat is Gods uitnodiging aan ons om hem erbij te betrekken. Want we hebben die vrije wil. God wil ons helpen, maar het is aan ons om hem iedere keer weer erbij te betrekken. Om zijn hulp in te roepen. Echter, we kunnen ook ergens voor bidden zonder dat we er bezorgd over zijn, maar juist omdat we vertrouwen, geloven dat God ervoor kan en wil zorgen. Zolang we natuurlijk ook bereid zijn om ons eigen aandeel te blijven leveren. Denk ook weer even aan die vader, die wil ook dat zijn kinderen volwassen worden. En hij gaat niet iedere verantwoording van ons wegnemen. Wij moeten ook ons deel blijven doen en dan wil God ons bijstaan met wat wij niet kunnen. Maar we hebben altijd ook eigen verantwoordelijkheid. En we mogen het samen met zijn hulp mogen we ervoor gaan. En wat ik trouwens ook nog mooi vond is, in de volgorde van het Onze Vader, het modelgebed wat Jezus ons meegeeft, dat past precies bij zijn latere onderwijs. Want in het gebed richten we ons eerst op God. We eren hem. We prijzen hem. We zijn gefocust op zijn koninkrijk en in verband daarmee wat hij wil dat wij op aarde doen. En pas dan gaan we naar hem met wat we van hem nodig hebben. En dat is precies wat Jezus zei. Zoekt eerst Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid. En al het andere zal u bovendien geschonken worden. Maar dit is de volgorde. Dit is de volgende qua belangrijkheid. Nou, dan gaan we nu verder met een heel belangrijk gedeelte. En het is, vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. God wil ons vergeven. En hij kan ons vergeven op grond van het volbrachte werk door zijn Zoon Jezus Christus. Maar of hij ons vergeeft, heeft te maken met onze bereidheid om de mensen te vergeven die ons iets schuldig zijn. Dit is zo belangrijk dat het enige onderdeel van het gebed is waar Jezus nog nadrukkelijk op terugkomt. In vers 14 en 15, ik zal even lezen wat hij zegt. Want indien gij de mens in hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven. Maar indien gij de mensen niet vergeeft, zal ook uw Vader uw overtredingen niet vergeven. Nou, duidelijker kan het eigenlijk niet. Jezus zegt, als wij de mensen vergeven die ons iets schuldig zijn, vergeeft God ons ook als we dat aan hem vragen. Maar vergeven wij mensen niet die ons iets schuldig zijn, dan vergeeft God ons ook niet. En als God ons niet vergeeft, hebben we nog steeds een probleem. Is er nog steeds een storing in de relatie met hem en ook geen toegang tot zijn koninkrijk. Kijk, Jezus zegt niet dat vergeven makkelijk is. Dat het niets voorstelt en dat je niet zo moeilijk moet doen. Nee, Jezus weet dat vergeven heel moeilijk kan zijn voor ons. En misschien juist daarom gaat hij hier zo duidelijk op in. Want het is noodzakelijk. Het is cruciaal. En als je het er moeilijk mee hebt, wat best kan, dan mag je dat juist in het gebed brengen bij God. Je zegt, Heere God, uit uw woord is duidelijk dat u wilt dat ik vergeef, maar ik vind het moeilijk. Ik weet niet of ik het wel kan. Maar Heer, ik wil het. Wilt u mij helpen om te vergeven? En zo kun je eigenlijk iedere uitdaging in je leven bij God brengen in het gebed. En als je het echt wilt en je vraagt het oprecht, gaat God je ongetwijfeld helpen om het te doen. Dan gaat hij je ongetwijfeld helpen om te leren vergeven. En soms denk ik, misschien is het ook wel beter dat het in een proces gebeurt, zodat je heel goed snapt wat je doet en dat je niet een lichtvaardige beslissing neemt. Maar het is heel belangrijk, daarom is Jezus zo duidelijk. Dan komen we nu op een beetje, een vreemd stukje eigenlijk in het gebed. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. En deze uitspraak van Jezus kan je eigenlijk op het verkeerde been zetten. Daarom is het goed als we het volgende snappen. Verzoekingen en beproevingen zijn twee verschillende dingen. Een verzoeking is erop gericht om je onderuit te halen, om je te laten falen. Bij een beproeving wordt gekeken hoe je reageert. En dat laatste is iets wat God soms toestaat in het leven van zijn volgelingen. Maar een verzoeking komt nooit van God. Hij wil niet dat we verkeerde keuzes maken. Hij wil niet dat het slecht met ons gaat. Hij wil niet dat wij falen. En hij zal onszelf dan ook nooit in een verzoeking leiden. Maar wat bedoelt Jezus dan met dat wij tot hem mogen bidden, leid ons niet in verzoeking? Daarmee doelt Jezus erop dat we aan God mogen vragen om bescherming, om ons te behoeden voor de aanvallen van de vijand, van de machten van de duisternis, want zij zijn erop uit om ons onderuit te halen. Zij willen dat we afhaken, dat we God de rug toekeren en opgeven. Maar dat is niet wat God wil. En we mogen hem vragen om ons daartegen te beschermen, daarvoor te behoeden. Maar beproevingen kunnen erbij horen in het leven. En soms heb je te maken met gevolgen van je eigen keuzes. Is het zo dat God niet altijd de effecten van jouw acties ongedaan maakt? Maar je kan ook best met iets te maken krijgen zonder dat jij daar schuld aan hebt. En dat God het toch toelaat in je leven. Maar als God het toelaat, dan is het een beproeving. En waarom wil hij dat? Omdat je groeit in je geloof, sterker wordt. En dat kan alleen als je leert om vol te houden, te volharden. En juist dat kan eigenlijk alleen in moeilijkere omstandigheden. Juist daarin kan je geloof gaan groeien. En God wil niet dat wij geestelijk gezien kleine kinderen blijven. Hij wil dat wij groeien naar volwassenheid. En het mooie is wel, ook hierin kunnen we God weer te hulp vragen. Om ons te helpen, om goed te reageren en om door dingen heen te komen. En als het een beproeving is, zal God niet altijd de situatie direct veranderen. Maar dan zal hij op zijn minst je helpen om door die situatie heen te komen. En dat is ook het mooie van God. De beproevingen zijn bedoeld om ons sterker te maken. Maar zelfs daar wil hij ons bij helpen. En hiermee komen we bij de afronding van het voorbeeldgebed, het antwoord van Jezus op de vraag van zijn leerlingen, hoe kunnen wij bidden? En dat wordt ook de afronding uiteraard van deze preek. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We sluiten af met het uitspreken van woorden in geloof. Proclamaties, het uitspreken van geestelijke waarheden. En deze woorden van geloof, die geven ons ten eerste hoop, maar ze houden ons ook nederig. Want hiermee bepalen we onszelf ook weer erbij dat het om God draait. Want het is zijn koninkrijk. En de kracht en de macht en de heerlijkheid zijn ook van hem en van hem alleen. Hem alleen komt onze dank, onze eer en aanbidding toe. Dat is het stukje van deze woorden wat ons nederig houdt. Dat we onze plaats kennen. Maar het geeft ons ook hoop. Want de God voor wie al deze dingen gelden, naar hem gaan wij toe om hulp. Op hem hopen wij. Op hem vertrouwen wij dat al die dingen die wij in het gebed met hem delen, dat hij er wat mee kan en wil doen. Omdat hij onze Vader is. Onze volmaakte hemelse Vader. En wij mogen naar hem toe gaan met alles wat er in ons leven speelt. En hij wil ons helpen op ieder gebied van ons leven. Amen.